Geliefde gemeente, als een aantal decennia geleden zwanger was en iemand vroeg zo halverwege de zwangerschap, joh, hoe is het met je kindje? Dan kon een moeder daar meestal weinig van zeggen. Soms had ze een bepaald gevoel van, ik weet het niet, maar dat gevoel klopte niet altijd. Vaak misschien wel niet. Er was niks te zien. Als tegenwoordig een vrouw zwanger is, dan komt al vrij spoedig het echo-apparaat in beeld. En tegenwoordig zijn dat zelfs vaak heel veel echo's. En natuurlijk is dat allemaal ook niet perfect en er worden soms ten onrechte zorgen opgewekt. En soms dan zegt een dokter het is goed en dan blijkt het toch niet goed te zijn, dus het is niet volmaakt. Maar het is wel zo dat je nu heel wat meer kunt zeggen. Heel wat preciezer kunt zeggen. Hoe is het met je kindje? Nou, de dokter zegt, het was goed. Of, nou, ik ben bij de verloskundige geweest en ze maakte wel zorgen, ik moet nou naar het ziekenhuis. Noem maar op. Zo'n echo is er dus voor bedoeld. Dat kan dan natuurlijk ook wel eens overdreven worden en dan heb je een 13 weken echo en een 20 weken echo en pret-echo en zo. Maar los even dat het wel eens overdreven kan worden. Op zichzelf is een echo ervoor bedoeld om beter te weten wat er aan de hand is. En je zou kunnen zeggen dat nu Gods woord ook zo'n echo maakt. Als wij ons afvragen, hoe gaat het eigenlijk? Dan kun je afgaan op je gevoel en zeggen, nou, ik ben eigenlijk best goed. Terwijl dat helemaal niet het geval is. Het is veel beter om God te laten kijken. Aan God te vragen, wat vindt u ervan? En de Heidelbergse catechismus die neemt ons mee in wat de Bijbel over ons vertelt. Niet alleen over één persoon, over een paar mensen, maar over alle mensen. In zondag 2 hebben we er al iets van gehoord. Vanuit zondag 3 horen we dat nog nauwkeuriger. Juist ook met het oog op ons uitgangspunt, hoe we geboren worden. Dus in deze doopdienst, dan zien wij een kleinkind. Als we dan vragen, hoe gaat het nou met zo'n baby? Dan heeft Gods woord daar ook nogal wat over te zeggen. Dus niet pas hoe we zijn als volwassenen of als puber of zo, maar als pasgeborenen. Zondag 3. Heeft dan God de mens zo boos en verkeerd geschapen? Nee, hij. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. Opdat hij God zijn schepper recht zal kennen. En van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zal. Om hem te loven en te prijzen. Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders. Adam en Eva in het paradijs. Waar onze natuur zo is verdorven geworden dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Maar zijn wij zo verdorven dat wij helemaal onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Ja, wij. Tenzij dan dat wij door de geest van God wedergeboren worden. Tot zover deze woorden. Waaronder ik deze middag dan schrijf. Gods nul weken echo. Dus echo waarmee God ons doorlicht bij nul weken. Dat betekent op het moment dat we geboren worden nog niks goeds of kwaads gedaan hebben. Hoe ziet het er dan uit? Gods nul weken echo. 3 gedachten. Wat je zou moeten zien. Wat we zien. En wat er moet gebeuren. Gods nul weken echo. Wat je zou moeten zien. Als een verloskundige of een arts een echo gaat maken, dan heeft diegene altijd in gedachten, het moet er eigenlijk zo en zo uitzien en dan is het goed. En dan wordt er gekeken, zijn er nu afwijkingen van wat het eigenlijk moet zijn? Wat je zou moeten zien, daar moeten we eerst naar kijken. Als tweede, wat we zien. Wat voor beeld komt er dan naar voren? Wat is er aan de hand? Als derde, wat er moet gebeuren. Als eerste, wat je zou moeten zien. Hoe zou een mens eruit moeten zien? Je kunt diezelfde vraag ook anders stellen. Waarvoor leven wij eigenlijk? Waarvoor bent u op de wereld? Waarvoor krijgen wij kinderen? Waarvoor is de kleine Sela gemaakt? Het is voor ons persoonlijk een belangrijke vraag en soms ook een lastige vraag. Ja, waarvoor leef ik eigenlijk? Wat is het doel, wat is de zin van mijn leven? Dat is ook een belangrijke vraag als je kind ontvangt. Zeker als je je zorgen kunt maken over de tijd waarin je leeft en alles wat er kan gebeuren. Wat betekent het eigenlijk dat er weer een kind geboren is? Nu heb ik wel vaak gemerkt, bij doopgesprekken, bij trouwgesprekken, bij opvoedingskring. Als ik dan vraag, joh, waarvoor krijg je kinderen? Dat de eerste gedachte is, ja, het is toch fijn om een kind te mogen krijgen. Als je gaat trouwen, dan wil je toch een kind en anders is je gezin niet compleet. Nou, dat betekent ook dat je al heel snel net zoveel kinderen wilt als dat fijn is. En de een die vindt twee kinderen fijn en de andere vindt vier kinderen fijn. Maar dan is dat ook, ja, kun je daar ook in sturen. Want ja, kinderen die zijn er toch om, omdat het ons past. En als er dan geen kinderen komen, wat op allerlei manieren heel pijnlijk kan zijn, maar dat kan dan juist hier ook heel pijnlijk om zijn, omdat je soort je eigen project in gedachten had. Ik heb zo en zo een gezinnetje, daar hoop ik op, en dan is het leven aangenaam. Dat is alleen niet hoe God erover spreekt. Kinderen worden niet geboren voor het plezier van hun ouders. Of wat in deze tijd nog alles speelt, gelukkig op Urk wat minder, maar dat, nou ja, in delen van Nederland speelt het heel sterk, dat ze een soort het project van de ouders zijn, en ze moeten een hoog mogelijke opleiding en een goede carrière, en dan kun je trots zijn op je kinderen. Daar zijn kinderen helemaal niet voor. Waarvoor zijn er mensen? Dat is niet voor ons, maar voor God. De vraag waarom wij op de wereld zijn en hoe wij eruit moeten zien, die ligt bij God. God heeft besloten om mensen te maken. Het was voor God een heel belangrijk besluit. Dat zie je in Genesis 1 daaraan, dat we daar iets horen van het overleg dat God in de hemel voert. Er staat niet, laat ons sterren maken. Er wordt niet gesproken over wat God voor heeft met de dieren en de planten. Maar wel lezen wij in dat overleg in de drie-eenheid, laat ons mensen maken. Dus met heel veel aandacht heeft God gewerkt aan het maken van mensen. Dat is een belangrijk doel. Als God dan vertelt over dat besluit, dan zegt hij er ook gelijk bij hoe. Laat ons mensen maken naar ons beeld. Naar onze gelijkenis. Dus hoe zijn mensen bedoeld? Hoe zou het eruit moeten zien? Een goed mens. Een mens die is zoals het hoort. Waarvan God zegt, kijk, die is perfect. Zeer goed. Hoe moet zo'n mens eruit zien? Gods beeld weerspiegelen. God heeft mensen gemaakt naar zijn beeld. Wat betekent dat? Nou, daar kun je heel veel dingen van zeggen. Ik laat nu een heleboel dingen rusten. Ik wil me nu richten op het ene. Van alle schepselen die er zijn, is de mens de enige die God kan kennen. Kijk, mensen die geloven in de evolutietheorie, en die zeggen dat apen een beetje net zoiets zijn als mensen, hè? Dat is een beetje een verbeterde versie van een chimpansee, dat is dan een mens. Alsof die op elkaar lijken. Een chimpansee lijkt meer op een muis dan op een mens. Een chimpansee lijkt meer op een muis dan op een mens. Waarom? Hierom dat de chimpansee en de muis allebei geen idee hebben van God. Geen idee. Kan niet. Ze kunnen God niet kennen. Ze kunnen God niet liefhebben. Ze kunnen niet met God leven. Kijk, ze kunnen wel tot Gods eer leven. En de madeliefje bloeit ook tot Gods eer. En die platanen hier, die staan er ook tot Gods eer. Maar dat weten ze niet. En dat weet de chimpansee ook niet. Maar toen Adam en Eva gemaakt zijn, toen zij in het paradijs rondliepen en er al die bomen zagen, toen hadden ze in hun hele wezen besef, boven dit alles staat God. Hij heeft ons gemaakt. En ze hadden God lief. Zo heeft God de mens bedoeld. Om hem te kennen. De mens is hier op aarde het enige schepsel dat een relatie kan hebben met God. Moet je bedenken. Als je nou leeft zonder relatie met God, dan mis je zoiets belangrijks. Dan ben je eigenlijk geen mens. Dan leef je niet als mens. Het is niet voor niks dat als iemand gaat eten zonder te bidden, dat dan die moeder nog wel eens zegt, joh, je bent geen varken. En waarom ben je eigenlijk een varken als je gaat eten zonder te bidden? Je bent natuurlijk niet echt een varken. Maar je doet net alsof je net als de beesten niks met God te maken hebt. Terwijl God gezegd heeft, de mens, die is degene die mij kan kennen. Bij alles, bij eten, bij drinken, bij spelen, bij werken, bij studeren, bij rusten. En alles op God gericht moet zijn en mag zijn, kan zijn. Zo heeft God de mens gemaakt. Om hem te kennen. Om hem lief te hebben. Om heel hartelijk innig aan God verbonden te zijn. Om met hem te leven, dicht bij hem te leven, uit zijn hand te leven in afhankelijkheid. Om hem te loven en te prijzen. Zo is de mens bedoeld. Daarom maakt God nog steeds mensen. Als we ons nu afvragen, waarvoor zou je kinderen krijgen? Waarvoor zou je in deze tijd kinderen krijgen? Waarvoor is dit kind geboren? Het antwoord ligt altijd hier. Om God te kennen. Om aan God verbonden te worden. Als u zich afvraagt, waarvoor ben ik eigenlijk op deze wereld? Wie trekt zich iets van mij aan? Wat heeft het voor zin, alles wat ik doe en alles wat ik denk? Het antwoord ligt ook hier. U bent op de wereld om God te kennen. Om met God verbonden te zijn van hart tot hart. En dan ook om op God te lijken. Dat is te direct aan verbonden, naar Gods beeld geschapen. Dat betekent op God gericht, maar ook aan God gelijk. In de catechismus staan deze woorden, ontleend aan Efeze 4, vers 24... in ware gerechtigheid en heiligheid. Dat betekent even zuiver als God. Met een even grote liefde tot de wet als God. De zonde haten. Dat kan een chimpansee niet. En dat kan een merel ook niet. Die kan niet de zonde haten. Kijk, en dan zijn de biologen die zeggen, kijk, als je nou naar die aap kijkt, of naar die, nou ja, papegaaien, of wat voor dieren ook. Kijk, hè, die zorgen ook voor elkaar. En dan willen ze daarmee bewijzen dat er eigenlijk niet zoveel verschil is. Maar een aap kan niet de zonde haten. En een varken kan niet de zonde haten. En die kan niet de wet van God liefhebben. Maar zo heeft God de mens wel gemaakt. Om heilig te zijn en zuiver te zijn. En een afkeer te hebben van alles wat er tegen strijdt. Dus met God leven en op God lijken. Dan gaat het goed. Dat is wat we zouden moeten zien. Als God als het ware zijn echo neemt en zegt, hoe ziet je leven er nou uit? Dan zou dit het beeld moeten zijn. Hem kennen. Hem liefhebben. Op hem lijken. Maar, dat voelt u natuurlijk al lang aankomen, maar, wat zien we? Dat is het tweede. Wat we zien. Als dan die echo genomen is, dan hoeven soms die ouders al niet eens wat te vragen. Ze kunt gezien aan het gezicht van de verloskundige. Er is wat. Er is wat. Wat het is. Maar is iets niet goed. En zo is het toch. Met ons. Met ieder van ons. We weten hoe het zou moeten zijn. Hoe bij ons allemaal het leven eruit zou moeten zien. Maar zo is het niet. Sterker nog. Er is niet maar één afwijking. Maar er is een totale afwijking. Het is precies omgekeerd van hoe het bedoeld is. En natuurlijk. Sommige dingen zijn nog wel hoe God het gemaakt heeft. Wij zijn nog steeds mens. We zijn geen beest geworden. Het lichaam, zoals Adam en Eva dat hadden, dat was wel onsterfelijk. Maar het was op zichzelf hetzelfde lichaam. Met een hoofd en armen en benen, met spraak en noem maar op. Een mensenleven is nog steeds kostbaar. En daarom is abortus of euthanasie ook zo ernstig. In deze wereld mogen wij wel dieren doden. Het is niet iets moois om te doen, maar het is soms wel nodig om te doen. Maar mensen niet. Ja, behalve dan in oorlogsomstandigheden kan het niet anders. Maar een mens is geen dier om te worden afgeslacht. Of om het leven maar te beëindigen omdat naar menselijke maatstaven het niet meer wat waard is. In dat opzicht kun je zeggen, als God dan die echo neemt en kijkt, hoe is het nou? Dan zegt God, ik zie nog steeds een mens. Ik zie nog steeds een beelddrager Gods. Een kostbaar leven. Ieder leven is kostbaar voor God. En dat maakt het ook zo vreselijk, hè? Als je een oorlog hebt, aan de ene kant, waar ze op de meest wrede manier wordt afgeslacht, aan de andere kant waar soms een bom ontploft, en met één bom sterven de 10, 20. Alsof het niks is. Er is natuurlijk niemand die denkt dat het niks is, maar zo komt het dan zomaar over. Elk mens is kostbaar. En toch moet je zeggen, wat wij zien is ook dat elk mens geestelijk precies het tegenovergestelde is van hoe God het wil zien. We zijn geschapen om God te kennen. Maar wat is de werkelijkheid? Dat wij God niet kennen. We hebben eigenlijk geen idee wie God is. Vanuit onszelf. Ook al maakt God zich bekend en weet over de hele wereld alle mensen dat er een God is. Over de hele wereld zijn er alleen maar valse godsdiensten. Behalve waar God zich bekend maakt. Wij kennen God niet. We zijn geschapen om God lief te hebben. We hebben God niet lief. We zijn geschapen om op God te lijken. We lijken niet op God. We zijn niet zuiver, rechtvaardig, heilig, liefdevol, wijs. Zoals God is. Hoe komt dat toch? Dat is de vraag die vraag 7 stelt. Waar komt dat nou vandaan? Nou, je zou kunnen zeggen, die afwijking die God bij ons moet zien, dat is een erfelijke afwijking. Vader en moeder droegen die afwijking ook. En Bebe en Bes van allebei de kanten droegen die afwijking ook. Het is een erfelijke ziekte. Een erfelijke ziekte die dus alles doortrekt. Je hebt het van je ouders gekregen, van je grootouders gekregen, van je overgrootouders. Die kreeg je van hun overgrootouders. En uiteindelijk, als je helemaal teruggaat, dan moeten we zeggen, we hebben dat gekregen van onze allereerste voorouders. Van Adam en Eva in het paradijs. Wat was er met hen? Heeft God ze dan niet goed gemaakt? Jawel, zoals God het bedoeld had, zo was het ook. En bij het eerste punt, wat God had willen zien, dat heeft hij ook gezien. Toen hij Adam en Eva gemaakt heeft, toen zei hij, het is zeer goed. Hij maakt als het ware die echo en hij, met eerbied bedoeld, hij kon hem inlijsten. En op de zevende dag heeft God gerust van zijn werk en heeft hij zich verblijd in zijn werk. Elke keer keek hij naar Adam en Eva en zegt, wat is het goed dat er mensen zijn die zo zuiver zijn. Die mij lief hebben, die met mij leven, die mij loven. Het was zeer goed, maar eigenlijk snappen we niet goed waar het vandaan kwam. Maar snappen wel wat er in het hart van Adam en Eva ontstond. Het ontstond ongeloof, hoogmoed, eigenwijsheid, begeerlijkheid, opstand. En toen de duivel tegen Adam en Eva gingen praten, eerst Eva, toen Adam. Binnen de kortste keren waren ze om. Ze kwamen tegen God in opstand. En ze hebben zichzelf als het ware ziek gemaakt, doodziek gemaakt. Ze zijn van God afgevallen. En dat beeld van God, dat zuivere beeld van God, dat viel in duigen. Daar is misgegaan. En dat droegen Adam en Eva zo bij zich, dat ze dat overgedragen hebben op hun kinderen. Kain en Abel en Seth en al de anderen. Allemaal leken ze op hun ouders. Niet op hoe hun ouders in het begin waren, maar hoe hun ouders later geworden zijn. Met opstand en afstand tegenover God. En het is doorgegaan van geslacht op geslacht. En Seth kreeg het van Adam en Enos kreeg het van Seth. En zo ging het maar door. Het ene geslacht op het andere. In Romeinen 5 wordt dat dan heel duidelijk gezegd. He, door één mens is de zonde in de wereld gekomen. En die zonde is tot alle mensen doorgegaan. Omdat alle mensen uit die ene mens komen. Iedereen moet zeggen, Adam en Eva zijn onze voorouders. Dus die erfelijke ziekte, die erfelijke schuld, die er van meet af aan was, die is er nooit meer uitgegaan. En hoe zit het nou bij een erfelijke ziekte? Die draag je van meet af aan. Dan kan het wel gebeuren dat je dat niet direct ziet. Dat het pas op latere leeftijd tot uiting komt. Maar je draagt hem van meet af aan. En dat geldt dan zeker van deze erfzonde. Die draag je bij je zodra je mens bent. Dat betekent zodra je ontvangen bent. Hoop het straks ook te zingen op Psalm 51. Het staat hier ook zo. Dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. In zonde ontvangen. In de Romeinse kerk is wel een beetje de gedachte dat het dan te maken heeft met de gemeenschap. Dat het eigenlijk maar iets raars is, seksualiteit. Ja, het hoort erbij, anders komen er geen mensen. Maar het is eigenlijk maar iets vreemds en dat is in feite de zondige daad waar een mens uit voortkomt. Dat is bepaald niet hoe de Bijbel het zegt. Het komt niet door de daad van geslachtsgemeenschap of zo. Maar het komt eenvoudigweg vanuit de aard van die vader en die moeder. Dat wij allen in zonden ontvangen en geboren zijn. Goed, er is één uitzondering. We hebben vorige week ook wat van gehoord. Eén uitzondering. De één die niet in zonden geboren is. Zelfs niet in zonde ontvangen. Die heeft nooit zonde gehad. Van het eerste ogenblik tot het laatste. En Jezus Christus is de enige mens die anders is. Die is dan ook anders geboren. Hij is uit de Heilige Geest geboren. Uit God geboren. Van Christus geldt. Hij is wel zijn broeders in alles gelijk. Hij is wel een mens zoals wij. Met alle gebreken, alle kwetsbaarheden, alle moeite van dit leven. Met een lichaam, met hersenen zoals wij. Met een eigen karakter. Aan zijn broeder in alles gelijk, behalve in de zonde. Dat is de één. En in die ene ligt dan ook onze enige hoop. Het is alleen doordat er ooit één mens, God en mens tegelijk, Christus Jezus, zonder zonde geboren is en zonder zonde geleefd heeft, waardoor het voor ons anders kan worden. Maar los van de Heer Jezus moeten we zeggen, het gaat over ons allemaal. Het gaat over ons allemaal vanaf het allereerste ogenblik. En altijd weer. Naar de doopgesprek, daar gaat het erover. Joh. Hoe zie je dat nou bij zo'n kind? En je kunt het bij het kind van een ander al niet voorstellen. Bij je eigen kind alleen maar. Dit kind, een zondaar. Het is eigenlijk onbevattelijk. Dat een baby, waarvan we toch zouden zeggen, wat een onschuldig wicht, dat een baby zondaar is. Een verloren zondaar. Maar het is dan ook niet iets wat je ziet. Wat je gelooft. Beetje net als bij die echo. Je kunt zeggen, ja maar dokter, ik voel het totaal niet. Het voelt allemaal goed. En de dokter zegt, ja, maar ik heb iets gezien, dat zie jij niet. En God zegt, ik heb iets gezien, dat zie jij niet. Bij jezelf. Bij je kind. Bij een baby. Het is niet een zaak, niet in de eerste plaats, een zaak van zien en voelen. Maar een zaak van geloven. Ja, maar hoe kan het nou? Ja, maar is dat eerlijk? Wat kunnen wij eraan doen dat we geboren zijn, dat we geboren zijn uit zondige ouders? Is dat eerlijk? Dat is ook niet de eerste vraag. Die vraag mag je stellen als je eerst erkent dat het waar is. En als je bereid bent om naar God te luisteren. Dus niet dat God maar eens ter verantwoording moet komen. Is het wel eerlijk? Ik vind niet dat het zo kan. Maar dat wij eerbiedig bij God luisteren. Zeggen, Heere, nou wil ik het wel aanvaarden als u het zegt. Maar ik snap het niet. Ik kan het niet rijmen. Ik kan het niet plaatsen. Zo mag je die vraag wel stellen. Maar dan dus vanuit die houding. Of het waar is. Dat hangt niet af van of ik het goed, of ik het voel, of ik het snap, of ik uit mijzelf het goed zou keuren, maar eenvoudigweg van of God het zegt. En als wij het daarin met God niet eens zijn, dat geeft tegelijk iets van ons probleem aan. Vanuit onszelf denken we altijd anders, vinden we onszelf goed en God niet. Maar hier wordt het dan de vraag, Heere, zegt u maar. Een zeker Als je zelf dan dit kennen, dan zeg je, Heere, dan ga ik ook belijden dat dat al bij het begin begonnen is. Zo gaat bij David. Als David erachter komt wie die nu is, dan moet hij voor God zijn hele hart blootleggen en zeggen, Heere, zo ben ik in feite altijd al. Ik had het alleen altijd willen verstoppen, daarom was ik ook zo gemakzuchtig, daarom was ik niet waakzaam. Ik was vergeten wat een zondaar ik ben, hoe diep de zonde in me zit. Als je het gaat erkennen, gaat geloven, dan weet je ook, ik ben, als God het niet verhoedt, tot alles in staat. Dat was het tweede wat we zien. Als derde, wat er moet gebeuren. Dokter, is er nog wat aan te doen? U ziet een afwijking, maar zou het zo kunnen zijn dat het kind er weer overheen groeit? Dat zou het mooiste natuurlijk zijn. Het begint wel niet zo best, we beginnen als zondaren, maar als je dan je kinderen goed opvoedt, als die kinderen een beetje volwassen worden, hè, ze hebben de wilde jaren achter de rug, dan komt het allemaal hopelijk weer goed. Ze groeien er vanzelf wel overheen. Over dat zondige. Zou dat? In de vraag staat het al. Zijn wij dan echt onbekwaam tot enig goed? Onbekwaam tot verbetering? Of zouden we dat nog wel kunnen? Nou, dan staat er. Ja, wij zijn onbekwaam. Ja. En dan staat bij ja, wij. Dat betekent, je gaat het persoonlijk zeggen. Niet ja, de mens. Maar ja, wij. En daar zit dus ook in, ja, ik. Zo ben ik. Onbekwaam tot enig goed. Dat betekent tot enig goed om God te kennen. En we kunnen natuurlijk best goede dingen doen. We kunnen elkaar helpen. Je kunt, de ene kan goed rekenen, de andere kan goed praten, weer een ander kan goed zorgen. We hebben allemaal goede dingen. Die hebben ermee te maken dat God ons nog altijd als mens onderhoudt. Maar hebben wij nu niks goeds om God weer te kunnen kennen en dienen? Dan moeten we zeggen, nee, wij groeien niet over onze zonde heen. Het is niet zo, als we een beetje ons best doen, dan laten we dat achter ons. Zou het dan misschien zo kunnen zijn dat er een kleine ingreep nodig is? Dokter, als dan het kind geboren wordt, is er dan misschien een kleine operatie genoeg? Klompvoet die hersteld moet worden. Een hart dat geopereerd moet worden. Als dat dan gebeurd is, dan is het weer voor elkaar. Dat we dan een bepaald mankement hebben. Op dat punt is het niet goed, maar de rest dat gaat nog wel. Die vraag die is vanuit de vrees dat dat tegenvalt gesteld. Zijn we zo verdorven dat we ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Gaat het echt over ons hele leven? Antwoord is dan dus ja. Eigenlijk begrijp ik dat niet. We hebben toch eigenlijk altijd nog wel wat goeds. Niet alleen rekenen of taal of zorgen voor elkaar. Maar gewoon, we zijn toch zo slecht nog niet. Heb je dat nooit dat je bij jezelf denkt, ja, daar mankeert wel wat aan. Maar ik doe toch mijn best. Vroeger was ik wel onverschillig, maar ben nu toch wel een beetje serieus. Kun je het geloven wat hier staat? Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Je zou kunnen zeggen, dat is de meest verpletterende boodschap die er is. Nee! Het is niet met wat medicijnen, het is niet met een simpele operatie op te lossen. Het is echt helemaal mis. En er zijn mensen die zo'n boodschap gekregen hebben. Bij de verloskundige of de dokter. Maar moeten zeggen, allemaal krijgen wij die boodschap van God. Helemaal mis. Er is maar één oplossing, één uitweg. Het moet opnieuw. Moet over. Wederom geboren worden, zegt dan de catechismus. Nicodemus die snapte er niks van. Die zegt, moeten wij dan opnieuw in de buik van moeder ingaan, opnieuw geboren worden? Moet het in die zin over? Nee, niet in die zin. Het lichaam hoeft niet over. Het probleem zit hem niet in het lichaam. Wat dat betreft hoeven we niet nog een keer geboren worden. Maar geestelijk gezien moeten we nog een keer gemaakt worden. Moeten we als het ware van de bodem af aan weer gemaakt worden. Aan de ene kant dezelfde mens. Maar aan de andere kant met een ander leven. Hoe dat gaat, hoe dat precies zit. Dan lees Johannes 3 nogmaals. En waar Nicodemus ook die vraag geeft. Ja, hoe zullen dan deze dingen geschieden? Wat de Heer Jezus daar eigenlijk zegt is dit. Het geheim daarachter, dat begrijp je toch niet. Dat hoeft ook niet. Je hoeft niet te weten wat er nou precies allemaal vanuit Gods perspectief gebeurt om je opnieuw geboren te laten worden. Als je maar gelooft dat het nodig is. Als je maar erkent dat inderdaad dat de enige uitweg is. Niet een beetje verbetering, maar vernieuwing. Vernieuwing van je hele bestaan. 180 graden omkeren. Van dood levend worden. Uit de duisternis gebracht worden in Gods licht. Als je maar gelooft dat je enige verwachting van God is. Als je het zou vergeten, heeft God dat vanmiddag opnieuw gezegd. Niet alleen in het woord, maar ook in de doop. Ik doop u in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. Waarmee God zegt, de verwachting, nu voor Sela, maar dan ook voor ons allemaal, is alleen maar van de drie enige God. Die God die zondaren zalig maakt. Dat we dat erkennen. Hebben we nog een kant, nog een keer. Hoe gaat het dan? Wat moet er dan met mij gebeuren? Gods geest, staat hier. Dat we door de geest Gods wedergeboren worden. Het echte werk moet je aan Gods geest overlaten. Er hoef je ook geen stappenplan voor te maken. Je hoeft het hem niet voor te schrijven. Je hoeft ook niet hem vooruit te lopen en te denken dat je het zelf wel kunt doen. Het werk van de geest moet je aan de geest overlaten. Maar de Heer zegt er wel iets van. In welke weg hij dat doet. Nog een keer Nicodemus. En Nicodemus die vraagt, ja maar hoe zullen deze dingen geschieden? Nou zegt de Heer Jezus, je snapt zelfs niet wat er in de Bijbel staat. Al ben je dan 1000 keer een leraar Israëls. Je snapt zelfs niet wat er in de Bijbel staat. Zou je dan begrijpen hoe God werkt? Dus daar ga ik niks van over vertellen. Bewonder alleen het werk van God. Wat ik je wel ga zeggen is, waar je op moet letten. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo zal de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Hoe kom je dan aan de wedergeboorte? Van de ene kant de belijdenis. Het is een vrije gift en een krachtig werk van God. Maar God die laat je niet maar wachten en zeggen, joh, zie maar of het een keer gebeurt. Hij wijst je zo duidelijk de weg. Opdat een iegelijk die in Christus gelooft niet verloren gaat. Ik niet. Maar ik ben zo verloren. Zo verdorven. Kan dat voor mij? De Heer Jezus zegt toch dat een iegelijk die in hem gelooft Aan de ene kant staat hier, wij allen zijn verloren mensen. Maar even breed is toch die nodiging van de Heer Jezus, dat hij zegt, dat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Waar kun je behouden worden? In Jezus Christus alleen. En als wij dan nu gehoord hebben hoe verdorven wij zijn, en laten we dan vooral zien hoe zuiver hij was. Hij zonder zonde. Zonder zonde geboren. Zonder zonde heeft hij geleefd. Zonder zonde is hij gestorven. Ja, maar waarom dan? Waarom moet hij sterven? Kijk, waarom wij moeten sterven is duidelijk. Wij hebben het verdiend. Maar waarom hij? Hij heeft nooit iets onbehoorlijks gedaan. 2 Korinthe 5, daar zegt de apostel dit. Want hij, die geen zonde gekend nog gedaan heeft, heeft God zonde voor ons gemaakt. Omdat een, ieder die in hem gelooft, of dat wij zouden worden, rechtvaardigheid Gods in hem. Hij die geen zonde gekend en gedaan heeft, heeft God zonde voor ons gemaakt. Heeft God als één brok zonde beschouwd. Dat hij onze zonde op hem zou leggen en dat Christus ze zou wegdragen. Die slang die werd verhoogd in de woestijn. En zo wordt Christus verhoogd in het woord. En zegt de Heere, zie op hem. Kijk weg bij je eigen verdorvenheid. Zie op zijn zuiverheid. En aan de andere kant, let op zijn offer. Let op die straf van God over hem. Zie hoe hij daar als zonde hing. Opdat de rechtvaardigheid als het ware van zijn kruis naar jou zou vloeien. Je kunt je zonde echt maar op één plek kwijt. Dat is bij hem die zonder zonde was. En toch als een zondaar is gestorven. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Amen.